Gemeente, het is 5 jaar geleden dat verschrikkelijke in het gezin van David zich heeft voltrokken. Amnon, de kroonprins, die heeft zich vergrepen aan zijn halfzus Tamar, daar verkracht, vernederd, daarna afgedankt, een stuk vuilnis, buiten de deur gezet. En het aangrijpende is dat vader David daar niets aan gedaan heeft. Hij heeft zijn zoon Amnon niet ter verantwoording geroepen en op zijn verantwoordelijkheid gewezen. Dus dat kwaad dat bleef maar voortsudderen. En de eigen broer, de bloedeigen broer van Tamar, Absalom, die voelde: hier gebeurt geen recht. Hier wordt niks recht gezet. En hij was daar verontwaardigd over. En er groeide bitterheid in zijn hart. En hij voelde de wrok. Dat ging 2 jaar zo door. En David heeft al die tijd niks gedaan. En toen kwam het tot een hoogtepunt en een uitbarsting bij Absalom. Het was een goede zakenman, die Absalom. Had allemaal herders die voor hem de kudde weiden. Toen was er dat schaapsgeerdersfeest. Dat je al elk jaar hebt. En hij dacht: dit is de gelegenheid om Amnon uit de weg te ruimen. Dus het allemaal met voorbedachte raden heel goed tot in details uitgekinkt. Dus dat schaapsgiddersfeest wordt georganiseerd. En alle prinsen, zijn broers, die krijgen een uitnodiging. En ze gaan er allemaal op in. En ze komen met hun muilezels daar bij dat schaapsgiddersfeest aangereden. Ze krijgen allemaal een hand van Absalom. En hij glimlacht vriendelijk. En ook Amnon krijgt een hand. Fijn dat je er bent, joh. En dan gaat het feest beginnen. En ja, er wordt vlees gebraden en een beetje wijn geschonken en de muziek die begint in beweging te komen. En als het dan op het hoogtepunt van het feest is, dan geeft Absalom een sein aan zijn geïnstrueerde knechten: val aan. En dan vallen ze eenparig op de kroonprins Amnon aan. Er flikkert een dolk en nog een, de bloedspat. Rochel en Amnon is dood. Broedermoord. Met voorbedachte raden. De prinsen die vliegen alle kanten op en die gaan weer terug naar Jeruzalem. En Absalom die neemt de veilige wijk naar zijn opa Talmai in Gezer. Zeg maar tegenwoordige Syrië. En David die is vader en die is koning. En als koning heeft hij om uitlevering gevraagd aan zijn schoonvader Talmai om Absalom uit te leveren. Hij moet berecht worden. Is onrecht geschied. Maar Talmai die gaat vierkant achter zijn kleinzoon staan en die weigert de uitlevering van Absalom. En misschien komt het David ook wel goed uit. Want hij hield toch wel heel veel als vader ook van Absalom. Misschien wel meer dan van Amnon. Nou, dan proef al gelijk een stuk karakter van David nadat hij die zonde met Bathsheba heeft gedaan. We denken er wel eens wat makkelijk over. We denken: nou, hij heeft de zonde beleden en hij heeft vergeving gekregen. Maar je ziet niet alleen dat het kwaad in zijn gezin doorgaat, maar je ziet ook dat het karakter van David op een bepaalde manier beschadigd is. Hij is een besluiteloze man geworden. Hij heeft geen daadkracht meer. Hij heeft geen scherpe visie meer, dat hij weet wat hij moet doen. En hij zwalkt maar een beetje heen en weer tussen aan de ene kant het vaderschap en aan de andere kant het koningschap. En er gebeurt helemaal niets. 3 jaar lang blijft alles maar weer een beetje voortzudderen met Absalom, daarbij zijn opa Talmai in Gezer. En als u voor uzelf luistert, en zo luister je toch, hoop ik. En dan hoor je dit vanmorgen als een woord van God voor jezelf. En als je dan ziet wat er van David is gekomen na zijn specifieke zonde, zijn bijzondere zonde, zijn publieke zonde, dan zeg je: ja, ik ben daar ook toe geneigd. En dan zit je te luisteren en dan stijgt de bede op in je hart: Heere, wilt u mij voor struikelen bevrijden? En gaat u mij met uw heilig voor? Dat woord van u, dat is zo vast als u bent. Heer, mag ik in de vastheid van dat woord van u vast zijn. Door dat vaste woord van u worden vastgegrepen. Om met vaste gang de weg der zaligheid, die smalle weg op het scherp van de snee, te wandelen achter u aan. Heer, ik kan het niet. Ik wijk zomaar af van de linkerkant. Ik wijk zomaar af van de rechterkant. Maar maakt u in uw woord mijn gangen en treden vast. Opdat ik niet, net als David, zo nutteloos ben in uw koninkrijk en er geen geur en smaak van mij uitgaat. En er is iemand die heel dicht bij David staat en dat is zijn neef Joab. Die gaat regelmatig bij zijn oom David op bezoek, want hij is generaal van het leger. En dan bespreken ze natuurlijk allerlei zaken die van het leger zijn en die van de staat zijn, de staatszaken. En Joab die merkt wel dat er iets aan hapert bij zijn oom David. Dat hij ontevreden is met Absalom in Gezer, maar dat hij ook geen kans ziet om de dingen recht te zetten. En Joab denkt, daar zou toch eigenlijk eens iets aan moeten gebeuren. En het zou toch veel beter zijn als Absalom weer terugkomt naar Jeruzalem en dat hij de plaats van de kroonprins inneemt. Dat heb je ook in het hoofdstuk kunnen lezen via de vrouw van Tekoa. Dat Joab heeft geproefd dat er wat onzekerheid in het volk begint te komen. Want wie is nou de kroonprins? En wie moet nou straks David opvolgen? En als je onzekerheid hebt, dan heb je instabiliteit. Er kan zomaar van alles naar binnen komen. Het volk is ook gebaat bij duidelijkheid en bij zekerheid. Dat ze weten wat de plannen zijn voor de toekomst. Dat geeft orde en stabiliteit. En die ontbreekt nou. En als die Absalom met zijn charisma, als die in Gezer zit, dan verzamelt die daar misschien ook alweer een partij om zich heen. En krijg je gespletenheid in het volk en partijzucht. Dat is helemaal niet goed. Het zou veel beter zijn als Absalom weer terugkomt naar Jeruzalem. Als hij de naam krijgt, de positie krijgt als kroonprins. En dat iedereen weet, hij zal David opvolgen. En hij heeft wel een moord begaan. Is hij daarmee ongeschikt? Joab heeft ook een moord begaan. Daar denkt Joab natuurlijk wat makkelijker over. En zo loopt hij te broeden op dat plan om Absalom weer terug te krijgen. En hij overlegt dat niet met David. Hij overlegt het nog minder met de God van David. Hij overlegt het alleen met zijn eigen hart. En zo reist er een plan om naar die vrouw van Tekoa, die slimme vrouw van Tekoa te gaan. Tekoa ligt zo'n 10 mijl, 16 kilometer vanaf Jeruzalem. En hij gaat dus met haar praten. Hij zegt, hoe moeten we dat nou voor elkaar krijgen? Om David het besluit te laten nemen om Absalom weer terug te halen. Hij zegt, Joab, ik weet het wel. Toen Nathan bij David is gekomen, heeft hij niet tegen David gezegd, jij hebt gezondigd, maar heeft hij dat verhaal verteld. Als je een verhaal vertelt, er zit een geweldige kracht in. Dat is ook in 2018 zo. Hè? Verhalen, die geven een framing, zoals we dat dan modern zeggen. Dat je de dingen in een ander licht gaat zien. Zo heeft David door dat verhaal wat Nathan heeft verteld, heeft hij gezien dat het zo onrechtvaardig is. Hè, wat die rijke boer deed toen hij bezoek kreeg. En dat hij het lammetje bij zijn arme buurman vandaan heeft gestolen. En daar heeft hij een oordeel over uitgesproken. En daarmee heeft hij zichzelf veroordeeld. Zonder dat hij dat door had. Nou, zoiets moeten wij ook bedenken, zegt Absalom. Zegt Joab tegen die vrouw van Tekoa. Zo verzinnen ze samen een verhaal. En Joab die legt het als het ware in haar mond. Hoe ze dat allemaal moet doen. Die vrouw die doet zwarte kleren aan, hè, weduwkleed, dat ze al heel lang in de rouw is omdat de man is gestorven. En zo gaat ze naar het paleis, ze vraagt audiëntie aan bij de koning. Ze valt voor de koning neer en ze zegt, behoud mij, o koning. Nou, vertel uw verhaal, zegt David. Nou, zegt ze, u kunt aan me zien, ik ben weduwe, ik heb geen man meer. Dat is aangrijpend, dat is verschrikkelijk, maar er is iets gebeurd wat nog verschrikkelijker is. Mijn twee zonen, die waren op het land aan het werk. Want u kunt zich wel voorstellen, tussen twee broers is altijd wel eens een keer ruzie. Maar dit keer waren ze samen, er was niemand die een scheidsrechter kon zijn, die tussen beiden kon komen. En mijn broers, mijn zoon hebben zo ruzie gekregen, dat de een de ander heeft doodgeslagen. En nou komt de familie van mijn man, die komt tot mij en die zegt, hij is een doodslager, hij moet ook gedood worden. Dat is de letter van de wet. En dan zal de erfenis van mijn man, die zal teruggaan naar zijn familie. En de naam van mijn man wordt uitgeroeid. En dat is toch ook onbestaanbaar in Israël. De naam van mijn man en de erfenis van mijn man, die moet bewaard worden, die moet worden doorgegeven. Koning, help mij tegenover die bloedwrekers. David die knikt instemmend, hij zegt, ik begrijp de situatie en u kunt op mij aan. Ja, zegt die vrouw, maar er is bij mij zoveel ongerechtigheid en bij u is de gerechtigheid. Nee, zit maar nergens over in. Als iemand zich bij u aandient, verwijs hem maar naar mij. Dan los ik de zaak wel op. Ja, maar koning, er zijn zoveel bloedwrekers. En zou dat getal voor u niet te veel zijn? David zegt, zo waarachtig als de Heere leeft. Als er één haar van dat hoofd van jouw nog levende zoon valt zonder dat ik daarbij betrokken ben. Ik ga er helemaal voor staan en ik sta erachter. Je kunt op mij vertrouwen. En dan is die vrouw waar ze wezen wil. Dan zegt ze, koning, mag ik nou iets aan u vragen? Ja, natuurlijk. En dan zegt ze, koning, u hebt nou een oordeel uitgesproken. U stelt zich op aan mijn kant. U wilt mij genadig zijn. U wilt mij helpen tegenover die bloedwrekers. Maar daarmee veroordeelt u zichzelf. Want u hebt ook twee zonen. Om het even over die twee zonen te hebben. Eén is vermoord. Amnon. En die ander die is buiten het land. En die onthoudt u aan het volk. En op die manier ontneemt u hem aan het volk. Absalom moet terugkomen. Dat zegt ze dan met zoveel woorden. En dat is voor het hele volk en de stabiliteit van het volksleven ook veel beter.
Dan gaat er een lichtje op bij David. Zeg, mag ik dan ook iets aan jou vragen?
Heb jij soms met Joab gepraat?
Nou, zegt ze, hoef ik nou niet omheen te draaien. Ik heb inderdaad met Joab gepraat. En ik spreek eigenlijk zijn woorden. Het is het plan van Joab en die is bij mij gekomen en daarom ben ik naar u toe gekomen. Met dit verhaal om u zo een nieuw zicht te geven op Absalom en u zo genadig te stellen voor Absalom. En hem terug te laten komen.
Ik weet genoeg, zegt David. Jij kunt gaan. Joab, kom hier. Joab komt bij David. En David zegt, zus en zo, ik heb die vrouw Tekoa gesproken, heb begrepen dat jij erachter zit. Nou inderdaad, dit lijkt me dan wel goed dat Absalom weer terugkomt. Ga jij naar Gezer, naar mijn schoonvader Talmai en leg hem de zaak voor, en leg Absalom de zaak voor en haal hem terug. En Joab die gaat naar Gezer, lange reis natuurlijk in die dagen. En hij komt daar aan het hof en hij geeft opening van zaken. En Absalom zegt, nou ja, dan zal ik maar terugkomen naar Jeruzalem. Het is natuurlijk een hele onderneming als je daar zit met je onderneming en je hele gezin en je moet echt emigreren. Dus alle dingen worden in gereedheid gebracht en georganiseerd en Absalom die zal weer terugkomen naar Jeruzalem. Gaat er natuurlijk vanuit dat de mensen met vlaggen en wimpels hem zullen binnenhalen en dat zijn vader een toespraak zal houden dat hij weer terugkomt in Jeruzalem, maar dat gebeurt allemaal niet. David die zegt tegen Joab, laat Absalom terugkomen, maar ik wil hem vooralsnog niet zien. Dat gebeurt dus nu al 2 jaar. 2 jaar lang woont Absalom in Jeruzalem. En die kinderen van Absalom, die vragen elke keer aan hun vader, waar is opa eigenlijk? En wat doet opa allemaal? En waar woont opa? En waarom komt opa nooit? En zouden wij eens een keer naar opa kunnen? Nee, zegt Absalom, dat kan niet. Kinderen zien hun grootvader nooit. En het gaat Absalom tegenstaan. Hij denkt, ja, waarom ben ik eigenlijk geëmigreerd naar Jeruzalem? Al die moeite gedaan. Maar ik zie mijn vader nooit. Er gebeuren allerlei dingen in het paleis. Er worden delegaties uit andere landen ontboden. Er worden beslissingen genomen. Er worden mijlpalen gevierd. Mijn broers zijn er allemaal bij. Maar ik sta overal buiten. Ik ben zo dichtbij. En dan voel ik nog meer dat ik er buiten sta. Ik kan zo niet langer. Moet eens met Joab over praten. Die heeft mij tenslotte hierheen gehaald. Hij zegt, Joab, wil je eens komen praten? Dus Joab geeft taal nog teken. Hij denkt, absoluut zeker niet goed begrepen. Hij stuurt nog een keer een boodschap aan Joab. Joab, kom eens praten over de situatie. Maar Joab komt gewoon niet. Wat moet je dan doen? De akker van Joab, die ligt naast de akker van Absalom. Een geste akker. Hij zegt, deze knechten, steek de brand erin. Die taal zal hij wel begrijpen.
En jou hoor, dan komt Joab aan op hoge benen. En waarom heb jij die akker van mij in brand gestoken? Nou, begrijp je toch wel? Ik heb je een en andermaal ontboden en ben niet gekomen. En daarom heb ik die akker in brand gestoken. En nou kom je tenminste. Waarom zit ik hier in Jeruzalem? Wat heeft het allemaal voor zin dat ik in Jeruzalem ben en dat ik mijn vader nooit zie en dat ik niet bij hem kan komen en dat mijn vader niet bij mij komt? Was ik maar in Gezer gebleven? Ja, ja, zegt Joab, je hebt eigenlijk wel gelijk. Zal ik eens naar David gaan? En zal ik de situaties voorleggen? En zo gaat Joab naar David. Hij zegt, ja, waarom is eigenlijk Absalom hier? En het duurt nu al 2 jaar lang dat u gescheiden van hem leeft. Zou het niet beter zijn dat u hem zou ontbieden en dat u vrede met hem sluit? Als u nou echt iets tegen hem hebt, dan moet u dat ook duidelijk maken. En dat u geen vrede kunt sluiten, dan hebt u nu de gelegenheid. Maar als u zegt, ik wil weer vrede met Absalom, dan maak dan vrede met Absalom. Het is zwart of wit, maar niet dat halfslachtige, grijze gedoe hier. Ja, zegt David, je hebt eigenlijk wel gelijk. Nou, laat Absalom maar komen. En zo komt Absalom. Hij buigt zich diep voor zijn vader. En zijn vader staat op van zijn troon en die geeft hem een kus. Alles is goed. En de vrede, die wordt uitgedrukt met de kus. Verzoening. Dankzij het laatste initiatief van Absalom. Die heeft Joab ingeschakeld en die heeft zo zijn vader David weten te bereiken. En het is eindelijk vrede tussen David en Absalom. De verloren zoon is thuis. Is het een verloren zoon die thuis is? Dit is toch geen verloren zoon? Dit is een moordenaar. Hoe kwam die verloren zoon thuis? Die verloren zoon, hè, die zat daar bij die varkens ver van huis. Toen kwam hij eindelijk tot zichzelf. Toen werd hij wakker uit die droomwereld. Toen voelde hij wat hij zijn vader had aangedaan. Hij wenste zijn vader notabene dood. Hij wilde wel de landerij en het geld van zijn vader, maar zijn vader zelf, daar gaf hij niet op. Wat moet hij zijn vader pijn gedaan hebben? Wat heeft hij in die oosterse situatie zijn vader tot schande gemaakt? Ik ben niet waard om een zoon van mijn vader genoemd te worden. Dat moet ik hem gaan vertellen. En zo staat hij op en hij voegt de daad bij het woord en hij trekt naar het vaderlijke huis. Maak mij als een van uw knechten. En dan ontvangt hij die heerlijke verrassing. En dat voordat hij zijn zonde allemaal heeft kunnen vertellen, dat de vader hem al omhelst heeft en hem gekust heeft. En hem niet alleen een plaats geeft in de keuken. En niet een proefperiode geeft in de hooiberg. Maar dat hij in de kamer mag komen en dat er een feestmaal wordt aangericht. Omdat de verloren zoon dood was en weer levend is geworden. Levend in de relatie met zijn vader. Maar dat zie je toch allemaal bij Absalom niet. Geen spoor van berouw. Geen spoor van belijdenis van schuld. Zelfhandhaving. Een trots. Iemand die de dingen naar zijn eigen hand zet. En die zijn eigen belang op het oog heeft. Die is niet gezind om koning te zijn. Die zal er niet zijn voor het volk. Maar die denkt, het volk is er mooi voor mij. Is dat ook niet heel fijnzinnig in dit hoofdstuk aangegeven? Wat staat er in dit hoofdstuk van Absalom geschreven?
Dat is een lang hoofdstuk. Als je het er even probeert terug te halen. Het ging over het haven Absalom. Het zal ook wel bijzonder zo zijn, omdat dat later tot een val voor hem is geworden. Hij had heel lang haar en heel mooi haar. En het was zo zwaar dat hij het elk jaar liet scheren. Dan was het 200 sikkelen, dat betekent 2 kilo haar. Ze had een enorme haardos, die Absalom. En er wordt ook van hem gezegd dat hij knap was. Zag er mooi uit. Met een charisma in zijn optreden. De Bijbel heeft daar oog voor. Dat lees je nogal vaker van Bijbelheiligen. Dat zij knap zijn en schoon van aangezicht zijn. Misschien zit jij er ook wel heel erg mee. Ben ik knap? En ben ik knap genoeg? Wat is mijn uitstraling? Maar als je nou eens heel goed over nadenkt. Wat is dat nou eigenlijk waard? Stel je voor, je bent heel knap. Hoe zal het over 20 jaar zijn? Ben je dan nog knap?
krijg
ook grijs haar.
Krijg ook rimpels.
Dan merk je hier en daar in je lichaam en aan je geest dat het aan slijtage onderhevig is. Is dat nou het grootste goed waarvoor je leeft? Je knapheid, je schoonheid, je uitstraling? Dat is toch wel een heel arm portie. En er wordt nog iets gezegd van Absalom. Hij heeft 4 kinderen, 3 zonen en 1 dochter, die heet Tamar, net als zijn bloedeigen zus. Die is ook heel knap. Misschien valt het nog wel meer op wat er niet staat van Absalom dan wat er wel staat. Wat staat er niet van Absalom? Er staat niet van Absalom dat hij nederig is. Er staat niet van Absalom dat hij bescheiden is. Er staat niet van Absalom dat hij liefde heeft. Er staat niet van Absalom dat hij matig is. Er staat niet van Absalom dat hij wijs is. Dat hij in afhankelijkheid van God leeft. Dat hij de Heere vreest, dat hij ontzag heeft voor de heerlijkheid en heiligheid van God. Geen spoor van innerlijke deugd. Alleen maar wat uiterlijkheden worden van hem genoemd. Dat is een arm portie, toch? Dat is Absalom. Moet hij kroonprins zijn? En kan David zo vrede sluiten met hem? Kijk nog eens een keer naar Absalom. Heel goed kijken naar Absalom. Ja, doe je het? En wat zie je dan? Dan zie je toch, hoop ik, door de Heilige Geest, dan zie je jezelf. Dan zeg je die trots, die zit ook in mij. Die zelfhandhaving zit ook in mij. Die onboelvaardigheid, hoef ik niet naar een ander te kijken, maar dan kijk ik, heb ik de handen vol op mezelf. En die wrok, die jaloezie, die in het hart van Absalom leefde. Ja, maar dat is mij ook niet vreemd. Die hartstocht en passie, die soms zomaar spontaan in mij opwelt, dat zit blijkbaar in mij. Ik ben net als Absalom. Ik ben ook druk met allerlei uiterlijkheden, maar welke deugden zitten er in mijn hart, in mijn leven? Ik zie meer ondeugden dan deugden. We hebben misschien iets in ons, hè, dat we ons liever vergelijken met David. De Heilige Geest die pakt het toch anders aan. Natuurlijk mag je jezelf vergelijken met David en David als een spiegel zien. Maar de Heilige Geest die tekent ons in de Bijbel ook allerlei goddeloze portretten. De Heilige Geest die zorgt ervoor dat je ook de scherpe dingen en de confronterende spiegels op jezelf gaat betrekken. Dat je er niet langs heen kijkt. En dat je niet omheen loopt. En dat je niet boven Absalom stelt. En dat je voelt, het bedenken van mijn vlees is vijandschap tegen God. Want het onderwerpt zich niet aan God en aan de wet van God. En het kan ook helemaal niet. En daarom zongen we natuurlijk Psalm 32 vers 3. Bekende, o Heere, aan u oprecht mijn zonde. Mijn zondaard. En mijn zondige neiging. En mijn zondige verlangens. En ik verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden. Maar ik beleed het. Serieus en ernstig overleg. Al die boze daden. Ik ben niet waard om een kind van u genoemd te worden. De Bijbel noemt dat. Ik citeer dan Paulus. Paulus zegt, dan sterf je door de wet aan de wet. Dat is even een lastige uitdrukking. Maar wat betekent dat? Nou, als je niet sterft aan de wet, dan probeer je altijd nog jezelf overeind te houden. En dan probeer je altijd van beneden naar boven te klimmen. Van beneden naar God te klimmen. Dan denk je een beetje dit en een beetje dat. En God moet me hierbij helpen, God moet me daarbij helpen. En zo word je steeds geschikter en steeds heiliger en steeds geloviger. En zo klim je naar God. Maar als je nou aan de wet sterft, dat betekent aan je eigen mogelijkheden sterven. Dan kun je niet meer van beneden naar boven klimmen. En dat is heel, ja, dat is heel radicaal. En dan word je losgesneden van al je mogelijkheden. Dan ben je echt hulpeloos. Ben je echt verloren. Maar weet je, dat zo het evangelie echt evangelie is. En dat je zo de waarheid van het evangelie gaat verstaan. En als je die waarheid van het evangelie verstaat, dan ben je vrij. Dan hoef je ook niet meer geschikt te zijn. En dan hoef je ook niet meer leven in jezelf te ontdekken. En dan hoef je ook niet meer met de beste karakters uit de Bijbel te vergelijken. Dan word je bevrijd van al die krampachtigheid. En weet je, dan hoor je het evangelie preken. En dat is niet voor mensen die nog een klein beetje geschikter zijn dan een ander. Die net een beetje nederiger zijn dan een ander. En dat de Heer zegt, nou die moet ik hebben. Maar weet je dat het evangelie zo is, om maar één Bijbeltekst te noemen, dat Christus voor goddelozen is gestorven? Voor echte goddelozen? En dan denk jij, dat kan niet waar zijn. Voor zo'n huichelaar als ik ben, met zulke gedachten als ik heb, en zulke echte daden als ik heb gedaan. Mij genade zijn. Dat is te groot voor mij. Ik geloof dat God er voor oprechte mensen is. Maar ik ben helemaal niet oprecht. Ik ben zo gemeen. Ik ben zo dubbelhartig. Aan de ene kant kan ik een vroom gezicht hebben. Aan de andere kant kan ik zo mijn eigen belangen dienen. En daarvoor leven. Het is afschuwelijk wie ik eigenlijk ben. En dan blijft het staan. Hè, dat evangelie. Christus voor goddelozen gestorven. De Heilige Geest laat dit volkomen evangelie in jouw donkere ziel schijnen. En geeft jou verlichting. Je gaat zien, dit is het evangelie. De genade is niet een beetje genade die mij te hulp komt. Maar de genade is oneindige genade. Is volkomen genade. En is genade die onder de meest ellendige van de zondaren reikt. De Heilige Geest schrijft dit evangelie in jouw hart, hè? En je krijgt er verwachting van. En er zijn er heel veel tegenstemmen. Je zegt, ja, maar, is dat wel bij jou? En dat kan toch niet? En de wet die veroordeelt jou en je geweten die valt tot die stem van de wet bij. En de duivel die zegt, wat verbeeld jij je wel? En dan toch dat evangelie van Gods genade. En van Christus die de goddelozen rechtvaardigt. En dat evangelie. Al is het maar een heel piepklein geloof. Een heel aangevochten geloof. Hè? Maar dat evangelie krijgt vat op jouw hart. En dat evangelie gaat jou gevangen nemen. En beheersen. En zo wordt er hoop en verwachting. En bevrijding en vreugde en vrede door dat evangelie geboren. En je mag het meestamelen. Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God. Door onze Heere Jezus Christus. Nu ken ik die waarheid zo diep als gewis, dat Christus alleen mijn gerechtigheid is. O, wat een volkomen gerechtigheid. Niet de gerechtigheid van Adam. Die kun je heel snel weer verliezen. Zelfs niet de gerechtigheid van een engel. Die heeft ook Christus nodig. Ik heb er net van de week even iets over geschreven. De broeders die spraken erom. Maar de gerechtigheid van de Zoon van God. Goddelijke gerechtigheid. Oneindige gerechtigheid. De gerechtigheid van de Heer Jezus Christus. En omwille van die gerechtigheid. En omwille van die oneindige gerechtigheid. Dan zeg je, ja, maar dan kan het ook voor mij. Niet alleen voor mijn vrome opa. En niet alleen voor mijn krachtdadig bekeerde broer. Maar ook mij. Vergeving van zonde, eeuwige gerechtigheid, en zaligheid om Jezus wil geschonken. Door de wet. Gestorven aan de wet. Gestorven aan al jouw mogelijkheden. Opdat het evangelie, evangelie zij. Opdat Christus alleen mijn gerechtigheid is. Opdat ik roeme, die God is mij een God van heil. En hij schenkt uit goedheid die niet te peilen is, het eeuwige zalige leven. En dat is een proces, hè, wat je leven lang doorgaat. Leven lang ontdekken, ik heb geen gerechtigheid. En steeds dieper ontdekken, Christus alleen is mijn gerechtigheid. Het is buiten jou. Het is in Christus. Het zit niet in jou. En je hebt het niet ter beschikking. Daarom is het zo aangevochten. En daarom is het zo zeker. Het is van Christus. Dan kan ik stuk. Maar jij hebt het niet in handen. En daarom ligt het altijd onder vuur. En daarom zit je elke week weer in de kerk. Om het elke week maar weer te horen. En daarom worden de sacramenten bediend. Om je elke keer weer erbij te bepalen. Dat Christus alleen jouw gerechtigheid is. Ken je dat? Paradox van het evangelie. Van het geloof. Niks te hebben. Niks te bezitten. En rijk te zijn. In Christus. Er zijn onrechtvaardigen die denken dat ze rechtvaardig zijn. En de rechtvaardigen die weten dat zij onrechtvaardigen zijn. Wie het vatten kan, die van hem. Absalom, een spiegel voor mij, voor jou, voor u. Radicaal, radicale spiegel, maar juist daarom zo bevrijdend, hè? Zo radicaal ons op het evangelie werpend. We mogen nog een tweede toepassing maken. Dan kijken we naar David. David die heeft 2 jaar lang Absalom buiten het paleis gehouden. Hij zal er wel een pedagogisch doel mee hebben gehad. Hij weet uit zijn eigen leven hoe heilzaam het is, hè, om tot jezelf te komen en je zonde te leren kennen. Hij denkt, als Absalom nou toch eens tot zichzelf komt, daarom ga ik niet naar hem toe. Dat hij gaat ontdekken, ik ben het ook niet waard dat mijn vader 1 stap over de drempel bij mij zet. Maar dat is met Absalom niet gebeurd. Wat er wel gebeurt, nou, die vrouw van Tekoa die komt binnen. Op een soort manier van Nathan probeert zij David een andere visie te geven. Ik zeg op een soort van Nathan. Het is niet, het lijkt op Nathan, het is op de methode van Nathan. Het is door middel van een verhaal. Maar het is ook heel verschillend met Nathan. Zie je dat verschil? Nathan die bracht David van zijn passie voor Bathseba tot het besef van gerechtigheid van God. Tot het spreken van zijn geweten. Wat doet die vrouw van Tekoa? Precies andersom. Davids geweten spreekt. Hij voelt, er moet recht geschieden. En die vrouw van Tekoa die zegt, je bent als een engel van God als je nu je gevoel laat spreken. En als je Absalom terughaalt. Het is alsof we in 2018 leven. Hè? Leven naar je gevoel. Wat jij voelt, dat is goed. Orde van God. Niks meer te maken. Je moet gewoon leven zoals je zelf denkt dat het goed is. En dan is het goed. Nou, een voorbeeld is natuurlijk het huwelijk. De Heer zegt, we hebben 1 huwelijk van 1 man en 1 vrouw. En daarbinnen is seksualiteit. Niet te buiten, niet te voor. Alleen binnen het huwelijk. En onze cultuur zegt, ja, 2 mannen kan ook wel. 2 vrouwen kan ook wel. En zonder huwelijk kan ook wel. En voor het huwelijk, is dat nou zo'n probleem? Kun je toch maatregelen voor nemen? Enzovoort. En dan breek je de orde van God. Dat is dus eigenlijk al 3000 jaar uit. En David die werd door die vrouw van Tekoa daartoe bewogen. En David die verzoent zich nu met Absalom. Hij geeft een kus van vrede, maar die wordt niet met een kus van het recht begroet. Het recht struikelt op de straat. Hij spreekt Absalom niet eens aan op zijn moordaanslag op Amnon. Hij kust hem zomaar en zegt zand erover. We praten niet over die moord. Is dat nou echte liefde als vader? Is dat nou echte gerechtigheid als koning? Het is nog vlees, nog vis. Het is nog vader, nog koning zijn van David. Wat moet Absalom nu denken? Is Absalom nu absoluut verzekerd van de liefde van zijn vader? Met dit halfslachtige gedoe? Nee toch? Absalom die zit ook in het onzekere. Hoe is het nou echt? Hoe is nou echt de relatie van mijn vader tot mij? Hij weet het niet. Omdat er niks is opengelegd. Niks is uitgepraat. En we zingen dat in Psalm 72. Hadden we ook al op het bord kunnen zetten. In Psalm 72 zingen wij dat de bergen vrede zullen dragen en de heuvels heilig recht. En dat geldt dan van de koning van Jeruzalem. Dat is dan zeker niet David. Want dat recht is hier niet. Er wordt geen recht gedaan aan Absalom. Wordt in die zin ook geen recht gedaan aan de reeds vermoorde Amnon. Wordt ook nog steeds niks recht gezet naar het slachtoffer Tamar. Het onrecht blijft voortwoekeren. Dit is niet de koning die God heeft beloofd. Nee, dan voel je dat deze geschiedenis misschien wel in de Bijbel staat. Om ons te bepalen bij die grote zoon van David. Die is een koning. En van hem geldt. De bergen zullen vrede dragen en de heuvels het heilige recht. Wat voor koninkrijk heeft hij? De nieuwe hemel en nieuwe aarde waar? Gerechtigheid woont. Dat is het eerste kenmerk van het koninkrijk van God. Er woont gerechtigheid. Dacht je dat daar zaken binnenkomen die onrechtvaardig zijn? In huwelijken? In gezinnen, in kerken, in scholen, in bedrijven. Dat die zomaar meegaan naar de nieuwe hemel, nieuwe aarde. Nee. Deze koning die zal alle dingen rechtzetten. Als u het niet hebt rechtgezet. Alle dingen die onrecht zijn, die onder een dekmantel zijn neergelegd, die in een grote doofpot zijn gestopt. Hij zal ze allemaal rechtzetten. En hij is een rechtvaardige koning. Hè? En daarom laat hij zijn wet zo scherp preken. Wint hij er geen doekjes om. Vanmorgen via Absalom. Hij confronteert je met de heiligheid van zijn wet. En wat nog verder gaat. Hè? Hij zegt. Ik zal die wet volbrengen. Ik zal al de gerechtigheid van die wet doen. Ik zal recht doen aan God. Ik zal God liefhebben, ik zal God dienen, ik zal een offer brengen, zodat er recht gedaan wordt aan God. Niet mijn wil, maar de wil van God geschieden. Ik geef mijn leven, tot en met de vervloekte dood van het kruis. Hij heeft het grootste overgebracht wat maar denkbaar is. Recht gedaan aan God. Hij kwam niet om, zoals Absalom, gediend te worden. Hij kwam om te dienen. Te dienen, te geven zijn ziel tot een rantsoen voor velen. Zo is hij koning. En zo geeft hij die bevrijding. Omwille van God ga je Jezus begeren. Hij doet recht aan God. Je kunt God niet meer eren en Jezus niet meer eren. Dan op Jezus alleen te vertrouwen. En dan krijg je ook zicht op het ware vader zijn. Wat David heeft laten liggen. En dan hoor je, om maar één voorbeeld te noemen. En dan hoor je bij de doop in de Jordaan. Dat de vader zegt, deze is mijn geliefde zoon in welke ik al mijn behagen heb. Mijn welbehagen, hè? Mijn behagen om wel te doen. Nou, dat is te begrijpen. Dat is zijn eigen zoon. En wat denk je? Dat in het koninkrijk van God geadopteerde zonen, dat die een tweede rangspositie hebben bij de vader? Nee. Maar als dat waar is, dat die geadopteerde zonen en dochteren, dat die geen tweede rangspositie hebben bij de hemelse vader. Zegt dan de hemelse vader in het evangelie, ik heb al mijn behagen om wel te doen in jou. Ja, dat zegt hij echt. Jij kunt niet geloven. De evangelie is ongelooflijk evangelie. Het is te groot om te geloven. Je kunt niet klein krijgen. Maar je wordt er heel klein van. Je gaat de grootheid van God ontdekken. En je houdt maar één verlangen over. Kom, maak God eeuwig met mij groot.